Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's en zonnetjes in huis macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Vergeet je niet te abonneren, dan mis je nooit een show. Met deze week. Robert krijgt flashbacks van de socialistische helstaat DDR. Kees vindt Klaas Knot een bopo. En degrowth, het domste idee waar slimme mensen toch in geloven. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. Of het gezellig gaat worden, dat is altijd maar de vraag. Maar de moeite waard wordt het zeker wel. Ter zake.
Ja, beginnen we deze week met mijn quote. De KNMI heeft deze week haar intellectuele integriteit op de vijandsbelt gegooid.
Zo, dat belooft veel, Kees. Nou, dan heb ik er ook nog één. Links stort ons in armoede.
Het wordt gezellig. Zoals je weet zijn alle grote internationale organisaties komen een paar keer per jaar met hun verwachtingen voor de economische groei in de komende 1-2 jaar. En dit was de week dat het IMF met de World Economic Outlook kwam. Het woord zegt het al natuurlijk, World Economic Outlook. Ja, de rode draad van de IMF is van, het gaat niet fantastisch. Het sukkelt een beetje door. En wat betreft de IMF blijft dat ook wel zo. In vergelijking met een tijdje geleden zijn er natuurlijk wat meer minpunten bijgekomen. De rente is opgelopen. Niet echt een positief punt. Inflatie daalt wel. Dat zeggen ze ook wel. Maar gaat ook niet voorlopig, blijft voorlopig redelijk hoog. Het internationale omveld wordt. Het internationale speelveld wordt minder prettig. Kortom, er zijn verschillende redenen om niet al te positief te zijn. Wat ze wel zeggen is dat het in de rijke landen duidelijk minder gaat dan in de wat dan heet emerging markets. Daar zijn de groeicijfers nog wel wat hoger. Maar zowel in de rijke landen als in de emerging markets zijn de groeicijfers al een stuk lager dan, laten we zeggen, een jaartje 5-6 gebruikelijk was. Maar Robert, dan moet ik wel zeggen, het zijn bopo's. Het zijn,
bopo's?
Ja, beroepsoptimisten. Oh. Want ik heb gekeken naar Duitsland. In Duitsland wordt dit jaar een kleine krimp verwacht. Als we in Duitsland kijken, dan zien we waarom. Maar volgend jaar gaat het weer een stuk beter. Ik weet niet of jij wel eens naar de cijfers in Duitsland kijkt. Er is geen enkele indicatie dat het binnenkort beter gaat in Duitsland. Maar bij het IMF denken ze toch dat er weer wat herstel gaat optreden. Dus ja, ze willen gewoon, het is wel duidelijk, ze willen gewoon niet de brenger van slecht nieuws zijn. Ze proberen zo'n positief mogelijke blik op de ontwikkelingen te geven. Maar ik moet nog zien of het volgend jaar echt niet een stuk minder gaat, eerlijk gezegd.
Maar we hebben een bopo die ons volgt, Kees. Een prominente luisteraar. Ik las vanochtend in het FD. Nou zal onze BNR-coach zeggen, niet weer het FD. Maar ja, als je een economenpodcast hebt, ja, dan lees je de financiële krant van Nederland. Dus het spijt me, nepotisme ten top. Maar inderdaad, ik lees het FD. Klaas Knot, vanochtend in het FD. Ik denk, ja, dat is gericht aan Kees. Die zegt, we moeten niet te pessimistisch zijn.
Nou, dat is niet. Dat heeft ook te maken met dat Klaas is deze week ook, of tenminste de DNB, heeft deze week ook een groot rapport gepubliceerd.
Ja,
met overzicht financiële stabiliteit.
Ja.
Ligt een beetje in het verlengde natuurlijk van datgene wat het IMF naar voren brengt. DNB zegt ook, ja, de rente loopt wat op. Nou, dat is natuurlijk geen positief punt. Dat wil niet zeggen dat het onmiddellijk misgaat. Zo hard gaat het ook allemaal niet. Maar ja, de staatsschuld wordt langzamer zeker een klein dingetje natuurlijk. De huizenprijzen worden een klein dingetje. Zo zijn er natuurlijk in dat alles wat gebaseerd is op rente, dat moet langzamer rekening houden met iets hoger rente, dus iets minder resultaat. Een recessie komt wat dichterbij, ook nog niet helemaal. Maar dat kan allemaal impact hebben op de stabiliteit van de banken. Maar wat Klaas, ook hier heel geld weer voor. Je moet eigenlijk meer nadenken over waar hebben ze het niet over. Dit zijn allemaal voorspelbare dingen. Waar hebben ze het niet over? Ja, ze hebben het bijvoorbeeld niet over schokken in het systeem. Kijk, dit is allemaal gebaseerd op het feit dat het gewoon langzaam en zeker wat de rente wat oploopt. En dat langzaam en zeker her en der een probleempje kan ontstaan.
Uh-huh.
Daar kan het financieel stelsel natuurlijk wel mee overweg. Waar het financieel stelsel altijd veel meer moeite mee heeft, is met schokken. Plotselinge veranderingen niet. Net zoals een paar maanden geleden in Amerika in één keer een paar banken in problemen kwamen. Weet je wel, dat kan beweging op gang brengen. En daar heeft het helemaal niet over. En als je gewoon kijkt naar het financieel stelsel in Europa. Ja, er zijn zo her en der wel pijnpunten. We hebben natuurlijk financiële problemen in Italië en Spanje. Ja, als daar een keer iets gebeurt, gaan natuurlijk alle beleggers en investeerders kijken. Wat betekent dat voor alle andere banken?
Ja.
Dus onverwachte dingen. En daar zijn genoeg mogelijkheden voor, dingen voor te bedenken. Ik denk dat die een grote gevaar vormen voor de stabiliteit dan de voorspelbare 1-3% langzaam stijgende lange rente.
Ja. Er viel mij op in dat rapport dat er één risico nadrukkelijk en vaak genoemd wordt. Dat is de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed die onder druk staat. En dat zou risico's voor banken betekenen, voor pensioenfondsen en verzekeraars die deelnemen in vastgoedfondsen. Dat vond ik opvallend.
Ja,
wat is
maar dat is ook weer een beetje een. Ja, als je iemand zou vragen van waar liggen nou de grootste risico's? Kijk, dan is dat het natuurlijk. Dat is dat vastgoed. Dus het is ook weer een beetje een soort, ja.
En dat heeft met de hoge rente te maken?
Nou,
met thuiswerken?
Ja, met langzaamaan oplopende rente natuurlijk. En met problemen in het vastgoed op zich. De vraag is hoeveel is gefinancierd? Moet er afgeboekt worden? Dat is ook een punt. Hè. De afgelopen jaren zijn er een heleboel dingen opgewaardeerd onder het motto, dat kan allemaal. Dat geldt ook met overnames, investeringsmaatschappijen en private equity. Allerlei belang is opgewaardeerd. Wat gebeurt er? Wanneer krijgen we afboekingen? Dat weet ik niet, maar dat hangt natuurlijk wel boven de markt. Dat er behoorlijke afboekingen gemeld moeten gaan worden. En wat betekent dat dan voor de balansverhoudingen? En heeft dat dan weer consequenties voor allerlei convenanten die gebroken worden? Kunnen die mensen dat dan betalen? Kortom, ja, we komen langzaam aan een situatie dat we de consequenties onder ogen moeten zien van datgene wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, nu de tijden aan het veranderen zijn. En Klaas heeft ook, dat is wel opmerkelijk trouwens, heeft ook weinig oog voor wat dan heet de non-banking financial institutions. Het IMF heeft een paar maanden geleden al gezegd, ja, er zijn in de tijd dat geld gratis was, heeft ieder grote bedrijf, iedere organisatie met geld heeft gewoon wat zitten doen om een paar basispunten te verdienen.
Dus die hebben, om negatieve rente ook te voorkomen.
Om iets te verdienen. Dus de IMF zegt, ja, in die tijd hebben gewoon die non-banking financial institution, pensioenfonds, investeringsmaatschappijen, die hebben misschien her en der hele grote risico's genomen. Dat kan allemaal goed gaan, maar voor hetzelfde geld gaan daar ook dingen mis. En dan komt het spel op de wagen. En dat zijn dan die schokken waarvan ik denk dat die veel groot probleem zijn voor de financiële sector dan het hele geleidelijke oplopen en langzaamaan wennen aan de situatie.
Dus conclusie, Klaas is optimistisch.
Klaas is ook een bobo natuurlijk.
Ja?
Dat is de keizer van de bobo's.
Nou, Klaas kwam wel nog wel vaker terugkomen in onze podcast, Kees.
Dat denk ik ook wel, ja.
We gaan naar onderwerp 2. En die mag ik inleiden. Ja, we worden regelmatig overspoeld met allerlei negatieve verhalen over het neoliberalisme, vrije marktwerking, economische groei. Nou, daar staan allemaal mensen die dan roepen, nee, degrowth. We moeten, economische krimp is goed voor ons, want dat is goed voor het milieu, et cetera, et cetera. Nou, las ik ook weer in het FD. Gelukkig een ander geluid dan de Zweedse historicus Johan Norberg. Die zegt, liberalisme, kapitalisme, vrije markt is een zegen voor de economie. Want, wat blijkt nou, die marktwerking zorgt wel. Je kan economische groei hebben en vermindering van milieuvervuiling. Hij noemt een voorbeeld, er zijn maar liefst de afgelopen 10 jaar 40 landen die groeiden en tegelijkertijd hun CO2-uitstoot reduceerde. En economische krimp, ja, dat klinkt leuk vanuit de landen die natuurlijk in wilde baden. Maar ja, het is een beetje alsof Frans Timmermans met een wachtgeld van 3 ton... of koning Willem-Alexander met een salaris van 1,1 miljoen oproepen tot loonmatiging. Want degrowth gaat ellende betekenen landen
Robert,
die armoede hebben.
Robert,
die blijven in armoede zitten.
Robert, echt. Ja, ik ben niet vaak sprakeloos.
Ja.
Dat mensen die mij kennen weten dat wel. Maar dat mensen gaan voorstellen om degrowth te promoten. Dat is echt, dat is zo'n verschrikkelijk slecht idee.
Nou, deze meneer noemt het het domste idee waar slimme mensen in geloven. En hij noemt dan...
Slimme mensen. Je bent niet slim als je dit gelooft. Ja. Dan is er iets mis. Dan heb je kortsluiting gehad in je hersens. Ja. Dat kan niet anders. Dan
maar we horen het regelmatig. We moeten consuminderen. Dat zie ik een beetje als degrowth verlengde.
Maar waar het om gaat, Robert, dat is altijd hetzelfde verhaal. Je kunt wel zeggen, ik ben ergens voor. Maakt niet uit waar je voor bent. Maar wat zijn dan de consequenties?
Ja.
En mijn grote bezwaar tegen heel veel mensen die er overal voor zijn, is dat ze gewoon niet praten over de consequenties. En bewust niet. Want als ze dat gaan uitleggen, dan is er helemaal niemand meer voor dat plan wat ze hadden. Kijk, groei, hoe je het draait of keer, groeit maakt dingen mogelijk.
Groei zorgt voor welvaart.
Inderdaad, en maakt dingen mogelijk. Dus als je niet wil groeien of wil krimpen, dat kan. Maar wat gaan we dan niet meer doen? Punt 1, dan kunnen we een heleboel dingen niet meer doen. Dus ook, dan moet er gekozen gaan worden. Wat gaan we dan niet meer doen? Of wat gaan we minder doen? Terwijl ik ken alleen maar mensen die meer willen doen. Die willen meer onderwijs, meer zorg... Meer van alles. En ja, dat kan echt alleen maar als we groeien met elkaar.
Ja.
Dat is wat anders, hè, wat jij net ook al zegt. Dat we gewoon zorgvuldig omgaan met de natuur. Dat kan natuurlijk makkelijk samengaan met groei. Hè. Dus nou, duurzaamheid en groei staan elkaar niet in de weg. En wat jij natuurlijk nog veel terechter zegt. Kijk, wij zijn rijk. Hè. Groei is beter. Ik denk dat groei beter is dan geen groei. Maar goed, wij kunnen ons wel wat permitteren. Maar dat IMF, die begint met niet van niks heel vaak over die emerging markets. Er zijn echt een paar miljard mensen, hè, India, China, Afrika, die zijn niet rijk. Ja, weet je, daar ligt het mes al veel snel, daar ligt het mes al min of meer altijd op tafel. Dus dan gaan wij zeggen, niet groeien,
ja,
krimpen.
Nee, precies.
Dus wat zeg je dan? Jongens, 2-3 miljard mensen, ja, het is jammer voor jullie, maar een autootje, dat moeten we niet willen met elkaar. Jullie
nee.
mogen ook niet de
nee,
vakantie, jullie mogen
nee,
ook niet lekker eten.
Nee.
Jullie moeten ook samen met ons aan degrowth doen, want dat is beter voor de wereld.
Ja.
Het is gewoon moreel, het is moreel en het is totaal volkomen 100% verwerpelijk.
Nou, deze meneer haalt een mooi voorbeeld aan. Die zegt, we hebben een periode van degrowth gehad de afgelopen jaren in de pandemie. Een unieke gelegenheid om zo'n experiment eens te zien. Dus we hebben vliegtuigen aan de grond moeten houden, productiedeel stilgezet, handel stopgezet. En ja, de helft van de wereldbevolking hebben we huisarrest gegeven en we konden niet als vanouds consumeren en produceren. Nou, allemaal ellende, economisch gezien, heel veel ellende veroorzaakt. En hoeveel CO2-uitstootvermindering heeft dan al die ellende veroorzaakt, Kees? Wat denk je, in 2020?
Procentje 5.
Ja, 6%.
Ja, ja. Maar Robert, de gedachte is nu dat we de hele wereld op zijn knieën zetten, hè, voor CO2-uitstoot.
Ja.
Kijk, en dan nogmaals. Hele grote delen van de wereld. Weet je, dat is nog, ze hebben het niet goed. Hè? Kijk, wij kunnen ons gewoon niet voorstellen wat het is om het heel moeilijk te hebben. In Nederland hebben we een paar mensen heel moeilijk. Maar de hele grote delen van de wereld zijn 100 miljoen mensen. Weet je, die moeten echt bikkelen om aan eten te komen. Om een dak boven hun hoofd te
hebben. Zeker. Dus
dan gaan wij zeggen. Jongens, dat moeten we maar eens houden. Het is een godverkwaard. Schande, jongen.
Ja, 6% vermindering in 2020. En de prijs was extreem hoog. Alleen al in dit jaar zijn waarschijnlijk 70 miljoen mensen in armoede beland. En wereldwijd hebben we een toename van honger gezien.
Ja,
en hij zegt, als we de klimaatakkoorden van Parijs tot 2030 op deze manier willen halen, dan hebben we 1 pandemie per jaar nodig. En dat zou een complete ramp zijn voor de mensheid.
Ja, maar weet je wat fascinerend is met de economie? Heleboel grote organisaties zijn ook voor die energietransitie. Dat is alle kanten belangrijk. Maar waar ze allemaal, ook het IMF, zorgvuldig over zwijgen, is dat wat de consequenties gaan zijn voor de economische groei. Die zijn negatief. Heel negatief. Want de economische welvaart is gebaseerd op betaalbare en betrouwbare energie. Dus als dat niet meer kan, want dat staat onder druk met duurzaamheid, dat betekent gewoon dat je de groei, de mondiale groei, daar zwakt al af door dat energietransitiebeleid. Daar kunnen we voor kiezen. We kunnen gewoon zeggen, nou, we vinden het belangrijker om gewoon de natuur te redden. Maar de consequentie daarvan is, en daar praat niemand over, minder economische groei betekent dus meer problemen voor een heel groot aantal mensen. Dat is de prijs die je betaalt voor een beter klimaat.
Daar
praten we niet over, want als dat op dat tafel komt te liggen, wordt er heel anders over gedacht.
Ik hoop dat Frans Timmermans dat artikel ook leest, Kees. Ja. Dus daarmee zijn we aanbeland bij het klimaat, jouw favoriete onderwerp. De ergernis van de week. Nou, Kees, was het weer moeilijk? Nou, het kort geding van Extinction Rebellion?
Nee, dat is wisselgeld. Dat is wisselgeld. Daar gaan we volgende week over beginnen.
Okay. Want ik hoor het kamervoorstel, nou, onderzoek.
Het KNMI.
KNMI.
Het grote klimaatverwachtingsrapport van het KNMI. Nou, een maandje het gelezen hebt. De zeespiegel gaat behoorlijk stijgen.
Ja, 50 graden in de zomer.
Het wordt,
ik woon aan zee, dus ik moet verhuizen.
Dat is de hel, komt iedere dag dichterbij. Nou, dat is gewoon het grote. Ja, nou kom ik terug op mijn oorspronkelijke. Dat KNMI de intellectuele integriteit bij het vuilnis heeft gezet. Want deze uitspraken komen voort uit allerlei modelberekeningen. Nou, de internationale klimaat. Deskundigen, die werken samen in wat dan heet het IPCC, het International Panel on Climate Change. En die hebben in de loop van de afgelopen die zijn al een jaartje 40, 50 bezig met modellen om te proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren. En ze hebben gewoon 5 à 6 modellen ontwikkeld. Hè, variërend van, er is helemaal niks aan de hand, er is wat meer aan de hand. En een soort worst case scenario. Dat is RCP 8,5, heet dat. Nou, dat is, weet je al, dat impliceert dat de hele wereld alleen maar kolen gaat stoken. Dat de CO2-groei explosief gaat worden. Dat de warmte stijgt, god weet wat. Maar wat blijkt, wat is nou aan de hand? Hè? In de internationale beleidsgemeenschap is al duidelijk geworden dat dit worst-case scenario, moet eigenlijk van tafel. Dat gaat niet gebeuren. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dus internationaal is ondertussen wel bekend. RCP 8,5. Daar moeten we niet meer over praten. Dat is gewoon paniekzaaierij. En wat doen onze vrienden in de beeld? Die pakken dit scenario, het worst case scenario, en gaan op basis daarvan voorspellingen doen. En die strooien ze de Nederlandse samenleving in.
Maar ze beschreven toch 4 scenario's, Kees? Ja, dit was maar één van de 4.
Maar, yes, maar al die dingen waar we het net over hadden, de consequenties, die komen allemaal uit het worst case scenario, waarvan de deskundigen, waarvan de echte kenners zeggen, dat gaat niet gebeuren. Dus het is paniekzaaierij. Dus als één ding duidelijk is geworden, is dat de KNMI, die liggen in essentie in bed met Extinction Rebellion. Die geven Extinction Rebellion de argumenten, hè, om jongens, ga je gang, want het is allemaal heel erg. Terwijl de grote kenners weten, it's not gonna happen wat ze vertellen. Dat noem ik intellectueel integriteit.
Dus ik hoef mijn huis in Scheveningen niet te koop te zetten.
No worries.
Overstroming.
No worries at all. Je moet alleen druk maken over of Extinction Rebellion misschien toch nog een keer de A12 gaat dichtgooien.
We gaan het zien. Tot december kunnen we rustig rijden. Dan zijn ze er niet. Mijn ergernis van de week, Kees. Ja, die betrof de overname van Cent door PostNL en de rol van Mona Keijzer daarin en de oeverloze, ellenlange juridische procedures. Wat is het geval? PostNL wilde Cent overnemen in 2019. Nou, in een kapitalistisch stelsel is concurrentie belangrijk, hè? Want concurrentie leidt tot lagere prijzen, betere kwaliteit, meer innovatie, omdat bedrijven met elkaar concurreren. Nou, we hebben in de socialistische heilstaat van Frans Timmermans, de DDR, hebben kunnen zien wat het betekent als we geen concurrentie hebben.
Ik kan nog op een groot. We kunnen naar China kijken en naar Rusland. Daar hebben ze ook geprobeerd. Het is niet echt gelukt.
Nou, in de DDR hadden we 1 automerk, de Trabant. Extreem duur, dramatische kwaliteit en een wachttijd van 7 jaar voor zijn auto. Het hele volk reed erin, behalve Erik Honecker. Die reed in een mooie Volvo of een Range Rover.
Dat wil je gaan zeggen, Robert. Maar ja, want je hebt wel veel woorden nodig om tot je punt te komen.
Ik dwaal af.
Ja, je dwaalt af, ja.
Dus concurrentie is belangrijk. Daar hebben we een toezichthoudend autoriteit voor in Nederland. De ACM, Autoriteit Consumentenmarkt. Overnames boven een bepaald omzetniveau behoeven goedkeuring van de ACM om te zien of concurrentie in stand blijft. Nou, dat zijn deskundigen, die gaan niet over 1 nacht ijs. Die gaan dan onderzoeken doen van 6 maanden tot 12 maanden. Hebben ze ook gedaan bij PostNL en Cent. En die kwamen tot het oordeel, dit leidt tot een monopolie. Wij keuren die overname af. Nou, prima zou je denken. Ik als consument, wij verspreiden ons business magazine bij Antea via Cent. Dus wij waren daar blij mee. Maar nee, in de wet staat een uitzonderingsmogelijkheid, bijvoorbeeld die je gebruikt in situaties van oorlogen. De staatssecretaris van Economische Zaken mag van het oordeel van de ACM afwijken in geval van landsbelang. Nou, dat heeft nog nooit iemand in de historie gedaan, behalve, ja, daar komt ze, de kandidaat-premier voor de BBB, Mona Keijzer. Nou, Mona Keijzer is eigenwijs en heeft het intellect van een visstick. Dus dat is een gevaarlijke combinatie.
Ja, het en is Mona. 2019. Je bent er wel zuinig op geweest.
Ja. We hebben even gewacht. 2019 zei Mona: nee, het moet doorgaan. Dus die overname ging door. We hebben nu een monopolie in de postmarkt. Vervolgens krijgen we juridische procedures, kleine spelletjes in die postmarkt, die tegen dat besluit in verweer komen. En zowel het college van beroep als vorige week de rechtbank Rotterdam hebben gezegd: nee, de ACM had gelijk en mevrouw Mona Keizer had ongelijk. Dit was geen landsbelang. Die overname had niet mogen doorgaan. Het moet gedesintegreerd worden. Ja. Maar roep PostNL kan niet meer, want we zijn volledig geïntegreerd. We kunnen niet meer. Dus ja, dit is het paard achter de wagen spannen. Dus die procedures duren veel te lang. Dus waar ik voor pleit is: verander die wet en zorg dat er een toetsing vooraf plaatsvindt. Als een staatssecretaris gebruik wil maken van die uitzonderingsregel, moet een rechter beoordelen. En de ondernemingskamer bijvoorbeeld kan dat heel snel. Die moet beoordelen: maakt de staatssecretaris terecht gebruik van die uitzonderingsregel? En dan hadden we als consument nog steeds nu twee aanbieders in de postmarkt gehad.
Maar we hebben dus een unieke situatie. En jij wil het hele juridische systeem op de kop zetten, omdat er één keer in de geschiedenis in Nederland iets gebeurd is.
Nee, niet het hele juridische systeem. Voor dit mededingingsartikel. Ik zeg, als de staatssecretaris, als er een volgende staatssecretaris, dat zal niet Mona Keizer zijn, naar alle verwachting. Als er een toekomstige staatssecretaris weer van mening is dat ze de deskundige van ACM terzijde moet schuiven, dan dus alleen voor dit mededingingsartikel. Maar ik ben wel voor, en als we het toch over juridische zaken hebben, ik ben wel voor een complete herstructurering van de rechterlijke macht. Want mijn grote frustratie is, dat zie ik in onze Antea-praktijk, helaas heb ik ook wel eens in de 30-jarige geschiedenis met rechtszaken te maken gehad. Overigens bijna altijd als eiser en nooit als verdachte. Nooit strafzaken is dat, ook, is hoor. Dat, alleen ondernemings.
Is dat goed nieuws voor de klanten?
Ja, dat is goed nieuws voor de Antea-klanten. Maar onze frustratie is
hoe hoog zijn advocaatkosten?
Nou, daar zit ook een deel van de frustratie. Maar de frustratie is vooral, we hebben eerst ga je naar een rechtbank. Nou ja, oké, dat duurt twee jaar ongeveer. Half jaar voordat je terecht kan. Dan, uitspraak. Nou, heeft 2 jaar, zijn we blij met de uitspraak of niet? Nee, dan hebben we nog een hoge beroepsmogelijkheid. Dus die 2 jaar zijn zinloos geweest. Dan gaan we naar een hof. Nou, dat duurt ook weer 2-3 jaar. En dan heb je nog een cassatiemogelijkheid bij de Hoge Raad. Dus de totale doorlooptijd met heel veel rechtsonzekerheid. Kijk, Antea maakt dat niet veel uit. Die overleeft die 12 jaar wel. Maar een onderneming die in dit soort zaken, die verkeert 10 tot 12 jaar in grote onzekerheid. Dus mijn pleidooi is, schaf nou één van die 2 af, rechtbank op hof. Je hebt altijd cassatie om blunders, juridische blunders te pareren. En je vermindert daarmee de druk op de rechterlijke macht. Hè, want er is een enorme hoeveelheid werk. En je zorgt dat die doorlooptijd max 3-4 jaar is.
Nou, mevrouw Jezielkos weet wat er te doen staat.
Zeker.
Ik ben benieuwd. Belangrijk, ja. De Amerikaanse verkiezingen.
Ja.
Waarom zijn Amerikaanse verkiezingen belangrijk? Omdat de Amerikaanse politiek uiteindelijk en beleid heel vaak een hele grote impact heeft op datgene wat er gebeurt in de wereld. Dus het maakt nogal wat uit welke partij en wie er in de VS de baas wordt. Nou, we hebben het er al eerder gehad, een paar weken geleden over gehad, dat we zijn nou bezig, de verkiezingen zijn begin november volgend jaar. Dus we zijn nou bezig met het selecteren van kandidaten. En mijn stelling is, Joe Biden is nu president.
Die is dement, zei je een paar weken geleden.
Die is zwaar aan het dementeren. Dus dat gaat de kandidaat van de Democraten niet worden. Zo simpel is het. Aan de Republikeinse kant is het een stuk makkelijker. Het wordt steeds duidelijker dat Trump op dit moment in Republikeinland toch wel de veruit populairste kandidaat is. Moet allemaal nog blijken in de voorverkiezingen, maar die kant gaat wel op. Dus Trump wordt aan de Republikeinse kant. Ik denk zelf dat aan de democratenkant, er moet nog een keer een moment komen dat Biden het niet gaat doen. Dat de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, uiteindelijk de kandidaat voor de democraten wordt. Dat is allemaal nog zo daad. Maar deze week was er een vrij grote verrassing, want er kwam in één keer iemand naar voren. En niet zomaar iemand, de man heet Kennedy.
Dat is alsof je bij Ajax Jordi Cruijff binnenhaalt.
Nou, Kennedy, Robert Kennedy, dat is de neefjeszegger voor de toen net tijd doodgeschoten president. John Kennedy. en een zoon van de ook doodgeschoten minister van Financiën, Robert Kennedy, is een democraat, maar is het totaal niet eens met heel veel dingen die de democraten willen. Dus hij wordt ook uitgekotst door de democraten. Bijzonder, hè? Want Kennedy is political royalty in de VS. Hij denkt anders over Oekraïne, hij denkt anders over vaccins en al wat die meer. Dus hij gaat een onafhankelijk kandidaat zijn. En dat kan een vrij grote impact op de verkiezingen in november hebben natuurlijk. Want zijn naamsbekendheid is natuurlijk al staat garant voor een x-aantal stemmen.
Maar maakt een onafhankelijke kandidaat kans?
Nou ja, hij maakt geen kans om het niet te worden. Maar de grote vraag is, van welke andere kandidaat gaat hij de meeste stemmen afhalen?
En wat denk je? Van de Democraten of van Trump?
Ja, dat is het punt, weet je wel. Maar dat we zo zeggen, dus in plaats van een tweestrijd, kan het als een. Is die Kennedy. Het is een spoiler, weet je wel. Dat gaat denk ik een uiteindelijk vrij grote.
En we hebben nog een vierde, toch? Bernie Sanders. Die was op bezoek bij Timmermans gisteren.
Dat is een clown. En die neemt is niet serieus. Maar het punt is in termen van beleid, Robert, we bedenken wel dat de Democraten en de Republikeinen onder Trump. Dat zijn echt totaal verschillende beleids. Hele verschillende beleidsvoorstellen worden het allemaal. Dus dat is voor ons in Europa en in de VS en de wereld vrij belangrijke uitkomst. Hè? Dus die Kennedy moeten we in de gaten houden. En met name van wie die, denk de meeste stem af gaat halen. Want dat heeft een groot impact op het uiteindelijke resultaat.
Ja, Kees, vooral voor het luisteraar interessant. Wat betekent dat dan voor Europa concreet? Wat is dat voor verschil of we een republikein of democraat krijgen? Of Robert Kennedy?
Dat heeft niet eens zozeer betrekking op de economie, maar vooral op de geopolitiek. Als je gewoon kijkt, het conflict in de Oekraïne of het conflict in het Midden-Oosten op dit moment. Ja, de Trump, laten we zeggen dat Trump de kandidaat, zelf Trump president wordt, dan wordt daar een totaal ander beleid gevoerd als Gavin Newsom het beleid gaat voeren. Dus in de geopolitiek, en dat heeft weer hele grote consequenties voor de economische realiteit natuurlijk. Hè? Want die geopolitiek en de onzekerheid en de problemen hebben ook wel een heel drukkend effect op de economische welvaart. Dus het is niet alleen de economie, het is echt gewoon, Amerika is toch nog steeds de grootste economische macht, de grootste macht ter wereld. Dus wat die doen, heeft overal consequenties.
We zijn echt van alle markten thuis, Kees, ook geopolitiek.
Niet onbelangrijk, Robert. Dit, want geopolitiek en welvaart gaan hand in hand.
Nou, hartstikke goed. Gaan we zien de komende.
We gaan het wel volgen, maak je maar geen zorgen. Dat gaat een terugkerend thema worden.
Nee, maar Kennedy is natuurlijk een mooie naam. En wat ik zeg, bij Ajax, alsof Jordi Cruijff wordt binnengehaald. Heeft verlossersachtige kwaliteit worden.
Ik weet niet of Jordi Cruijff zoveel impact op het resultaat van Ajax gaat hebben. Maar deze Kennedy gaat wel impact hebben op wat er gaat gebeuren in de wereld in 2000.
Nou, we zijn van alle markten thuis, dus we kunnen het ongetwijfeld nog een keer over Ajax gaan hebben. Maar niet vandaag, want onze BNR-host zit al te gebaren dat de tijd erop zit.
Ik dacht, zometeen gaat het ook nog over Sparta. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je en vertel al je vrienden erover. En vertel ons vooral ook wat je ervan vindt in de reacties. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.